Ook vanavond lezen wij Exodus 34, vers 1 tot en met vers 9.
Hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt. En stel u al daar voor mij op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook het kleine vee, nog runderen zullen tegenover deze berg weiden. Toen hieuw hij twee stenen tafelen gelijk de eerste. En Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam die twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haaste en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich en hij zei: Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons. Want dit is een hardnekkig volk, doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel.
Vanavond staan de slotwoorden van vers 9 centraal. En zo de Heer het geeft, volgende week zondagmorgen het slotvers van 2 Korinthe 3, waar Paulus de geschiedenis die in deze avondmaalsperiode onze aandacht vraagt uitlegt en betrekt op Christus. Dus volgende week zondag deel verlent het slotvers van 2 Korinthe 3 en vanavond de slotwoorden van vers 9. Waar Mozes bidt: en neem ons aan tot een erfdeel, erfenis. En als dat woord erfenis valt, dan hebben wij meteen daar een bepaald beeld bij. Dat roept ook verschillende gevoelens op. Gevoelens van verdriet. Erven heeft altijd te maken met sterven. Misschien ook wel gevoelens van pijn. Omdat toen de ellende begon in uw familie. Denk aan een gevleugelde uitspraak op de Veluwe. Als je familie echt wilt leren kennen, dan zul je eerst met ze moeten erven. Nou, daarvoor hoef je niet alleen op de Veluwe te wonen, maar ook hier aan de rand van de Ablassewaard. Maar als wij tegen die achtergrondgemeente naar het woord erfenis kijken in het Oude Testament, dan slaan we de plank mis. Ook binnen de wereld van het Oude Testament heeft het Bijbelse woord erfenis een eigen betekenis. En ik wil dat eigenlijk aan het begin van deze toch wat korte preek uitleggen aan de hand van de geschiedenis van Naboth. Naboth was een godvrezende man die leeft in de tijd van koning Achab. En Naboth had land, zoals elke familie in Israël van God een stuk land had ontvangen. Het land van Israël was verdeeld over de 11 stammen. En de 12e stam Levi had geen land, enkel een aantal steden waarin ze verspreid over het land konden wonen. En dat was ook doelbewust verspreid, zodat de Levieten onder de verschillende stammen Gods woord ook konden uitleggen. Geestelijke leiding konden geven aan het volksleven. Wanneer in Israël iemand kwam te overlijden, dan erfde altijd de eerstgeborene. En bleef het familiebezit zo in de familie. En wanneer er geen zonen waren, dan ging de erfenis over de dochters. Maar dan werd dat altijd op zo'n manier geregeld dat dat wel binnen de familie van de vader van de dochters bleef. Daarachter zat ook Gods zorg, gemeente. God zorgde ervoor dat vanaf het begin dat het volk een plaats kreeg in het beloofde land Kanaan, iedereen een stuk grond kreeg om daar een bestaan op te bouwen. En niemand hoefde zich zorgen te maken dat in de loop van de derde, vierde of vijfde generatie het stuk grond in bezit kwam van een groot grondbezitter. Ook wanneer door oplopende schulden de grond verkocht moest worden om schuld in te lossen, was daar altijd het jubeljaar, waarin alle Israëlieten hun vrijheid terugkregen als ze slaaf waren gemaakt en ook de familie weer zijn eigen bezit ontving uit Gods hand, van de zorg van de Heere. God gaf land aan het volk en God gaf ook de opdracht om dat land te bebouwen, te bewaren en te onderhouden. Want dan had iedere familie en iedere stam een eigen grond. Het bleef uiteindelijk in het bezit van de Heere. Het volk was in het beloofde land te gast bij God en vreemdeling op deze wereld. De eigenlijke erfenis lag in de toekomst. In die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar het Oude Testament zo heerlijk en zo rijk van spreekt. Waarin niet meer gesproken wordt over een erfdeel, maar genoten wordt van de erfenis. Nu, Naboth had ook in de lijn van de geslachten een stuk grond gekregen, waaronder een prachtige wijngaard. Een wijngaard die grenst aan de tuin van het koninklijke paleis. En Achob, het was hem al verschillende keren opgevallen, als hij zich verpoosde in de tuin, wat ontspanning wilde nemen en daar wat rondwandelde, dan keek hij over de hek. Voor het hek in de wijngaard van de buurman. En dat zag er prachtig uit. Op een gegeven moment kreeg de begeerte in het hart van Achab de overhand. En hij wilde het graag hebben. Hij zocht contact met Naboth om die wijngaard in zijn bezit te kunnen krijgen. En Naboth zei toen kort gezegd, eenvoudig tegen Achab: stel dat ik het zou willen, dan zou ik het niet eens mogen. Want u en ik, wij zijn gehouden aan de wetten van de Heere. Dit stuk grond is een erfdeel, hoort bij de familie, mag ik niet zomaar verkopen, maar zal mijn oudste zoon van mij straks overhandigd krijgen op mijn sterfbed, als ik dat mag ontvangen. In ieder geval, hij zal het erven. Maar dat schoot bij Achab in het verkeerde keelgat. Hij wordt chagrijnig, zo zegt de Bijbelschrijver, ik zeg het maar letterlijk, een verzuurd gezicht, dat betekent chagrijnig. En zijn vrouw merkt het op, die zegt, wat is er aan de hand, man? En dan komt het hoge woord eruit. Nu zegt Izebel, dat is snel geregeld. Laat mij dat maar even doen. Ze ontketen en hetsen tegen Naboth. Maar ontstaat er volksgericht. Naboth wordt gestenigd. En de erfenis is voor Achab. Zo denkt Izebel. Maar dan komt God op. Voor zijn eer. We zien hier in deze geschiedenisgemeente dat een erfdeel altijd hoort bij een persoon, een familie. En dat het door wordt gegeven in de lijn van de geslacht. Dat het ondenkbaar is in de tijd van het Oude Testament, als Israël zich houdt tenminste aan de geboden van de Heere, dat een stuk grond uit de stam van Juda in het bezit zou komen van iemand van de stam van Benjamin en omgekeerd. De zorg van de Heere die daarin zichtbaar wordt. Nu, dat beeld komt hier ook terug in het gebed van Mozes. Mozes buigt zich voor Gods aangezicht wanneer de Heere voorbij komt en God zijn naam uitroept over het leven van Mozes en daarmee over het volk Israël. Verschillende keren heeft vandaag de naam van de Heere geklonken in het kerkgebouw, juist ook aan de avondmaalstafel. En we zagen vanmorgen dat met het uitroepen van de naam iemand niet zomaar zichzelf alleen maar bekend maakt. Dat hoefde de Heere aan Mozes toch niet meer te doen. God had zichzelf al geopenbaard jaren geleden in die brandende braambos aan Mozes. Zichzelf bekend gemaakt, ook in de tekenen en de wonderen die hij verricht tijdens de uittocht van het slavenvolk uit het slavenhuis van Egypte. Mozes kende de Heere. Maar zo zagen we vanmorgen wanneer een machtige koning, of in dit geval de Heere, zijn naam uitroept over iemand anders, dan eigent God zichzelf, in dit geval Mozes en Israël, weer toe tot zijn eigendom. In het uitroepen van de naam van de Heere, zegt de Heere dat hij koning over dit volk is en wil zijn. Een volk waarvan Mozes zegt, zo lezen we in vers 9, laat het maar even zien. Een volk waarvan Mozes zegt, dit is een hardnekkig volk. En dat had de Heere zelf ook al geconstateerd en tegen Mozes gezegd, het is een eigenwijs volk. Maar God ging in het midden van dit volk door, zo zei Mozes. En hij beleidt dat ook wanneer hij gebogen op zijn knieën ligt onder de hand van de Heere en God zijn naam over Mozes en over het volk uitroept en in gebed gaat voor de Heere. God gaat in het midden van dit volk, roept zijn naam uit en eigent dit volk weer toe tot zijn eigendom. En daarmee verbreekt, herstelt de Heere de band die door Israël was verbroken bij het gouden kalf. En terwijl Mozes daar ligt op de knieën, zijn ootmoed wordt beleden, vers 9, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heer in het midden van ons. Mozes bidt of God met hem wil opgaan om hem en het volk Israël gerust te stellen. De schuld van het volk beleid voor Gods aangezicht, want dit is een hardnekkig volk. Bid om de vergeving van de zonde, doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En dan komen die laatste woorden van vanavond. En neem ons aan tot een erfdeel. Waarmee Mozes wil zeggen, wilt u ons toe-eigenen om ons nooit meer los te laten. Mozes bidt dus om Gods trouw, eeuwige trouw. En voordat ik een aantal lijnen wil trekken vanuit dit gebed, gemeente, en dat moet denk ik ook vanavond, wil ik toch op wijzen dat de Heere deze gebeden op een machtige wijze verhoord heeft in het leven van het Joodse volk, of niet? Wanneer deze woorden klinken in Exodus 34 in de Sinaï-woestijn, weet niemand, ook het Joodse volk niet, wat er nog allemaal staat te wachten. Maar wij in 2021 kijken terug en we hoeven nog niet eens zo heel erg ver terug te kijken, toch? Denk het aan de jaren 40, 45. Hoe op een satanische wijze deze woorden, het Joodse volk als een erfdeel van de Heere, bedreigd werden. Hoe God zelf dat verbond heeft gehouden. Zijn trouw heeft bewezen. Wie Israël ziet, ziet een zichtbaar teken van Gods trouw. En gaat als vanzelf bidden voor het Joodse volk. Let op de geschiedenis. Onze geschiedenis, maar zeker ook die van Israël. Maar ik wil vanavond in het licht ook van de avondmaalzondag een paar lijnen trekken vanuit dit gebed, ook naar het persoonlijke geestelijke leven. Allereerst heel eenvoudig deze lijn, gemeente. Hoe meer God zichzelf openbaart en verheerlijkt, hoe indrukwekkender Hij zichzelf laat zien in zijn onbegrijpelijke liefde en genade, hoe ootmoediger het gebedsleven wordt. Laten we dat meenemen ook van deze avondmaalzondag. Wanneer je voor het eerst mocht aangaan, of vanuit de kerkbank of thuis een glimp mocht opvangen van de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Of wanneer opnieuw Gods overweldigende liefde in Christus ons brak en klein maakte aan Jezus' voeten. Laten we dat meenemen in ons gebedsleven. Door net als Mozes die onder de hand van de Heere die hem beschermt, buigt, knielt en klein wordt. Juist in de binnenkamer wordt toch geoefend, hij moet wassen en ik minder, kleiner worden. Ziet u dat, gemeente? Dit is een van de hoogtepunten in het Oude Testament. God die zo dicht bij een mens komt en zich openbaart. En dat Mozes dan niet het hoofd van de toren begint te blazen, maar zijn plaats weet in de plaats die God hem toewees. In die kloof in de steenrots. En daar dit ontmoedige gebed uitspreekt voor de Heer. De tweede lijn die ik vanuit dit gedeelte wil trekken is heel eenvoudig deze lijn. Mozes bidt om Gods trouw. En als we dit gebed hadden gehoord bij de uittocht uit Egypte, dan hadden we het misschien ergens kunnen begrijpen. Zeker als we letten op het leger van Farao. En op die Schelfzee die nog als een natuurlijke gracht de toegang tot Kanaan verspert. Dat Mozes als hij dan zijn knieën buigt en bidt of de Heere wil meegaan en ook trouw wil blijven uit zijn belofte. Dat gebed ook uitspreekt met het oog op de omstandigheden. De Schelfzee, het leger van Farao, het volk dat zwaar beladen is met bagage. Bejaarde mensen en kleine kinderen, waardoor het manoeuvreren lastig wordt en het volk ook niet is opgewassen tegen een getraind leger als het leger van de Egyptenaren. Maar we zijn nu een paar slagen verder in de geschiedenis. Er zijn geen natuurlijke vijanden, er zijn geen vijanden van buiten, maar Israël is met zichzelf omvergevallen. In de geschiedenis van het gouden kalf. Laten we dat meenemen van de avondmaalstafel. Ik denk dat het niet alleen mijn ervaring is, maar ook die van u als u de Heere mag kennen. Dat juist in een week van voorbereiding of in de week na de avondmaalzondag de kracht van de zonde en van de verleiding zich soms zo sterk laat gelden of niet. Dat wat je hier mocht ontvangen aan de avondmaalstafel, soms door een misstap, door het koesteren van een boezemzonde, in één klap weg is. Dan is het weer kil, koud en leeg van binnen. Wie zichzelf een klein beetje heeft leren kennen, die zal vanavond net als u en jou en mij de vinger bij deze woorden leggen. En neem ons aan tot uw erfdeel. Laat ons niet vallen, maar houd ons vast. De derde lijn vanuit dit gebed. Het is niet alleen een gebed vanuit de ervaring die Mozes heeft opgedaan met het gouden kalf en dus ook met de hardnekkigheid van het volk Israël. De zonde en het ongeloof, de zwakte van ons vlees, de macht van de inwonende zonde. Maar het is ook een gebed waarmee Mozes als het ware God in zijn naam wil eerbiedigen en groot maken. Want wat zei de Heere ook alweer? Laat het maar even lezen, vers 6. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. En dan haalt de Heere, als ik het eerbiedig zo mag zeggen, die ene eigenschap, weldadigheid eruit. En leg dat in vers 7 verder uit. Die de weldadigheid bewaart. En weldadigheid betekent die Gods trouw. Gods eenzijdig, onverbreekbare trouw. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En dan komen die woorden, en daar waren we misschien wel over gestruikeld, dat we dat hier niet hadden verwacht. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vader aan de kinderen, aan de kindskinderen in het derde en vierde lid, generatie. Waarom spreekt de Heere die laatste woorden uit? Wel, wat er gebeurd is, heeft toch alles te maken met het gebod. Geen andere goden voor mijn aangezicht opricht. En als dat wel gebeurt, zo zei de Heere in dat derde gebod, dan zal ik die zonde bezoeken, tot in het derde en vierde geslacht. God handhaaft hier dus zijn eer, zijn recht. En spreekt die dreiging ook uit over Mozes, die door God onder Gods hand klein wordt gehouden. En daar haakt Mozes op in. Heere, u staat in uw recht. Als u dat handhaaft, omwille van het gebod, geen andere goden voor mijn aangezicht. Maar neem ons aan tot uw erfdeel. Tegen de achtergrond van dit gebod. En daarmee van het recht van God. Plaatst Mozes het gebed. Dat zijn houvast vindt in Gods barmhartigheid, liefde en trouw. En u moet God met eerbied gesproken, gemeente, kiezen. Dat zouden wij denken. En dan denken we menselijk van de Heere. Als we die kant op gaan, kiezen tussen recht of kiezen tussen liefde. Maar God kiest niet. God verkiest. Verkiest een volk dat het recht heeft om verloren te gaan. En verkiest een volk omdat God met eerbied gesproken over dit volk vooruitziet op hem die straks geen schuilplaats vindt onder Gods hand. De meerdere Mozes, de Heere Jezus Christus, die juist Gods recht en de last van Gods toren, zo hoorden we dat vanmorgen ontroerend doorklinken in het avondmaalsformulier, vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven toe, gedragen heeft. Dat God dit gebed verhoort omwille van Mozes, is omdat God ziet op de meerdere Mozes, de Heere Jezus Christus. Wat geeft dat ook een ruimte vanavond, om schuilend in de kruiswonden van Christus aan de Heere te vragen: Heere, houdt u mij vast? Vast in de bedding van uw verkiezing. Nou, wanneer hoor ik iemand zeggen, als dat woord valt, verkiezing, dan haak ik af. Het was voor mij misschien al vandaag een groot wonder dat ik aan mocht gaan. Voor het eerst, of weer opnieuw. Nu moet eens weten met hoeveel strijd dat gepaard ging, ook in de achterliggende week. En wat er allemaal op afkwam. Vanmorgen of vanavond ging ik naar de kerk, misschien ook wel met het idee, ik kan niet. Maar de Heere trok. Misschien wel met de woorden, zie, er is een plaats bij mij. En ik kon niet meer blijven zitten. Maar nu u vanavond aan het einde van de preek het woord verkiezing laat vallen, dan haak ik af. Dat is zo groot. En dat is het ook. Om twee redenen doe ik het wel. In de eerste plaats, maar heel eenvoudig, gemeente. Ik ben ook maar een dienaar van het woord. Het staat er. Erfdeel. Dat heeft alles te maken met Gods verkiezend handelen. Dat God dit volk verkoos en vasthield uit alle andere volken, terwijl hij in de loop van de tijd, en dat begint hier al in deze geschiedenis, ook ervaring krijgt met dit volk en zelf moet constateren, het is een hardnekkig volk. Er komt niks van terecht als ik ze loslaat. Het staat hier niet alleen. Het ligt ook in de lijn van deze dienst, van deze zondag, de avondmaalzondag. Is dat ook niet een van de dingen die juist centraal staan rondom de avondmaalsbediening? Dat dit de plaats is waar Jezus Christus Gods kinderen wil verzekeren van zijn liefde en van zijn trouw. En die zekerheid ligt niet in onszelf. Die zekerheid ligt ten diepste ook niet in de verzegeling in ons hart. Die zekerheid ligt ook buiten onszelf, zo hebben we dat vandaag 2 keer gezien. In het werk van de drie-enige God. Is dat niet waar Mozes uiteindelijk op terugvalt? Heere, maak ons tot een erfdeel. Geef ons een plaats in uw hart. Graveer onze namen in de handpalmen van uw hand. Opdat u ons nooit meer loslaat. Want wij rukken ons zo vaak uit uw hand. En willen zo snel weg mogelijk, zo snel als dat het mogelijk is, weggaan uit uw nabijheid. Staat u in voor uw eigen werk? Laten we dat meenemen in de binnenkamer, gemeente. Het Bijbelse gebod om onze roeping en verkiezing vast te maken. De vastheid van die roeping en verkiezing ligt niet ten diepste in de gang naar de avondmaalstafel. Ligt niet in het feit dat ik in de gemeente misschien bekend sta als een avondmaalganger. Er ligt ook niet daarin dat anderen van mij vinden dat ik toch echt wel een kind van God ben. Maar die zekerheid ligt toch in de Heere. In zijn onbezweken trouw. In zijn verkiezende liefde. In zijn eeuwig welbehaag. En begint die trouw en die liefde van de Heere niet op te lichten toen God vandaag vanuit het woord tot jou en tot u zei: zie, daar is een plaats bij mij. Waarom kwam die woorden tot u en ging God spreken tot u voorbij aan anderen? Waarom vergunde hij u een plaats aan de avondmaalstafel, waar de doorboorde hand van Christus overheen wordt gelegd, om mensen te verbreken en te verblijzelen aan de voeten van de zaligmaker? Waarom gaf God aan de avondmaalstafel te smaken en te proeven dat hij is zoals hij zelf zegt te zijn, goedertieren? Waarom mogen we vanavond vanuit het woord terugkeren tot God met het gebed van Mozes op de lippen en neem ons aan tot een erfdeel? Dit gebed komt niet op vanuit de onzekerheid. Dat Mozes nog enige twijfel heeft over wie de Heere is en zegt te zijn. Dit gebed stoelt in de ene kant in de bittere werkelijkheid van het zondige leven en de zondige aard van Israël, waar Mozes zichzelf in dit gebed bij insluit. En dit gebed vindt zijn houvast in wie God is. Daar is toch ook het avondmaal voor bedoeld. Als een middel van de Heilige Geest. Om onze roeping en verkiezing vast te maken in God zelf. Wat wordt de Heere dan ook verheerlijkt? Ook in tijden van aanvechting, strijd en misschien wel geestelijke duisternis. Dat met alles wat er op je af kan komen, ook in de komende periode wellicht, of op dit moment misschien al op je afkomt, zekerheid en het houvast in God zelf ligt. Maak daar dan ook gebruik van in de binnenkamer. Wanneer wij berooid, onszelf aanklagend, op de knieën gaan voor de Heere, laten we God dan confronteren met wie hij zegt te zijn. Barmhartig, genadig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Het laatste vanavond. We hebben vanavond en vanmorgen veel stilgestaan bij de persoon van Mozes. Ook in deze geschiedenis is Mozes een type van Christus, maar dan wel als een tegenstelling. We zagen verschillende keren, ook tijdens de voorbereidingspreek, hoe Mozes als een voorbidder veel leek op de grote voorbidder, de Heere Jezus Christus. We volgden Mozes in zijn gang buiten het legerkamp naar de tent der ontmoeting, waar hij boog voor de Heere en van aangezicht tot aangezicht met God sprak als met een vriend. We zagen hoe Mozes terugkwam in het volk en de naam van de Heere uitsprak onder Israël. Namens God vrede verkondigd aan een doemwaardig volk. Hier in deze geschiedenis is er sprake van een tegenstelling tussen Mozes aan de ene kant en de Heere Jezus Christus aan de andere kant. Mozes mag bij de Heere komen in een toegewezen plaats waar God zijn heerlijkheid over Mozes uitspreekt, uitroept. En dat gaat met zoveel macht en met zoveel vertoon gepaard, dat als Mozes terugkomt, zoals we dat volgende week zullen zien, de mensen in Israël hem niet rechtstreeks kunnen aankijken, omdat ze verblind worden door de heerlijkheid van God die afstraalt van het aangezicht van Mozes. De mensen zien het. En ze horen het ook uit de mond van Mozes, dat hij bij God is geweest en dat God zijn heerlijkheid aan hem heeft geopenbaard. Maar vanavond aan het slot van deze zondag wil ik de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. En ik lees met u aan het slot Johannes 17. Johannes 17. De laatste vers van Johannes 17. Het zogenaamde hoge priesterlijke gebed van de Heere Jezus Christus. Waarvan Johannes aan het begin van zijn evangelie zegt dat hij het vlees geworden woord is, vol van genade en vol van waarheid, en dat hij de heerlijkheid van God heeft geopenbaard onder de mens. Christus komt daarop terug, vlak voor zijn lijden en sterven. En hij zegt dan het volgende vanaf vers 22 van Johannes 17. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Amen.